certo. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Wij gaan gemeente samen zingen van Psalm 139 en daarvan het eerste en het zevende vers. Ik noem u Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het zevende: gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs van mijn eerste levensstonde. Het eerste en het zevende vers van 139. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Het 14e vers van dezezelfde psalm, psalm 139, zingen wij nadat wij ons gesteld hebben voor de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegen de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus vat deze woorden samen ook vanuit het Oude Testament met deze woorden: u zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed en laten we ook voorbeden doen. Voorbeden voor de scholen die weer gaan beginnen en voor de andere dingen. Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons samen rondom uw geopend woord. Het is weer zondag geworden, de laatste zondag, om het zo te zeggen, van de vakantietijd of het begin van de nieuwe tijd van school. Heer, wij mogen u danken voor uw trouwe zorg die u de afgelopen week over ons betoonde. Dat we misschien wel thuis mochten komen van vakantie. En we bidden voor hen die nog weg zijn En wij bidden dat ze veilig weer bij ons mogen komen. Heren, wij danken u voor uw trouw en voor uw goedheid. Maar bovenal dat het weer zondag geworden is. Dat wij samen hier in de kerk zijn. Dat er een plaats is waar uw woord verkondigd wordt. En dat u daar zelf wil zijn. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dat zegt de Heere Jezus zelf. Dat zegt u zelf, Heere Jezus. Wij bidden u, wilt u geven dat wij zo in uw naam bij elkaar zijn. En dat wij zo uw aanwezigheid mogen voelen. Dat horen we in de preek die over de tekst van morgen. Maar wilt u geven dat het ook de praktijk is van vanmorgen. Dat u zelf door uw Heilige Geest en met uw woord en de samenwerking van die twee in ons midden bent. En harten opent en uw heerlijkheid openbaart. Mensen roept en trekt en bemoedigt en ondersteunt en vermaant. Heer, u weet wat wij nodig hebben. U weet hoe wij voor u staan. Of dat wij u dienen met heel ons hart. Of dat zo is in ons leven door uw genade. Maar u weet ook als dat niet zo is. Als wij eigenlijk nog ons hart voor u gesloten houden. Als we misschien wel vroom zijn aan de buitenkant. Maar dat onze wil niet gebroken is. Dat onze wil niet, beter gezegd misschien, overgebogen is naar u toe. En Heere, als dat nou niet zo is, wilt u dat dan geven? En wilt u dan er zijn met uw Heilige Geest? En wilt u er zijn, Heere, in de harten van jongeren en van ouderen? U die telkens uw woord laat zaaien, daar een zaadje in laat vallen en telkens opnieuw daar regen op doet vallen, opdat dat zaad zou ontkiemen. En Heere, wij bidden u, laat dat zo ontkiemen, Heere, opdat wij niet aan het eind van ons leven, wij weten niet wanneer dat zijn zal, voor u zouden moeten verschijnen en zeggen, we weten een hele hoop, maar we kennen u niet. Heere, wat zou dat verschrikkelijk zijn? Wilt u ons daarvoor behoeden en bewaren? Zegen zo, Heere, deze dienst. Zegen zo de gemeente die hier samenkomt. Wilt u ook door mijn liefde erbij zijn die pastoraal werk hier doet. Heere, wilt u al het werk zegenen dat er gebeurt, diensten die belegd worden en alle andere werk dat misschien zo langzamerhand weer opstart, wilt u dat zegenen. Heere, wij mogen u ook danken voor de regen die viel. We hadden het zojuist over de regen die zo nodig is, omdat het zaad ontkiemen zal, wat het vallen zal in een vruchtbare aarde en ook bedauwd zal worden. Heere, wij hebben het ook zo nodig in onze natuur, de natuur die zucht, de oogsten die wat tegenvallen, kleiner zijn en soms helemaal mislukken. Heere, wij bidden u, laat ons ook zien als volk dat wij maar kwetsbare mensen zijn. En dat kan zijn dat we in alles het klimaat verandert, maar ook dan zijn wij maar kwetsbare mensen. Mensen die dat ook niet zomaar oplossen. En mensen die ook daar schuld aan hebben, hoe wij met de wereld omgaan. Heren, wij bidden u, wilt u nog bekering geven? Wilt u deze wereld nog gedenken, ook in de zorgen die boeren in Nederland meemaken, mensen meemaken, de natuur die zucht, ook in het buitenland. We leggen dat allemaal, Heren, voor u neer. Maar we denken vooral aan de landen waar het zoveel erger gevoeld wordt, waar hongersnood is en waar droogte is en waar mensen het hoofd niet boven water kunnen houden. Heren, wij bidden ook voor deze wereld die zucht en die steunt. Heren, wij dragen alle spanningen aan u op ook. Ook de spanning in de boerensector, Heren, wilt u nog een oplossing geven? Wilt u daarin ook nabij zijn en ons genadig zijn? En ook de wijsheid geven aan alle die daarbij besluiten hebben te nemen. Heren, wij dragen zo deze wereld aan u op. De oorlog in de Oekraïne, Heren, maar we denken ook aan het werk van zending en evangelisatie. Heren, wij bidden voor de jongelui die weer naar school gaan, het basisonderwijs weer begint, het hoger onderwijs dat weer begint, heren. Wij bidden daarom, wilt u ook allen die daar een plaats hebben zegenen, dat ze een plaats in mogen nemen, dat ze leraar zijn of welke functie dat ze ook hebben, maar dat ze bovenal iets mee mogen geven door hun woorden en door hun daden van de koning die zij dienen. Opdat ook jonge mensen, ook op school, zien waar het hart van ons naar uitgaat en wat de bodem en de basis van ons leven is, en dat het ook zijn uitstraling heeft naar het leven in de concrete werkelijkheid van alle dag. Heere, zegen zo het onderwijs. Dank voor dat we het mogen hebben. Christelijk onderwijs, reformatorisch onderwijs. Zegen het en wilt u ook dat gebruiken, opdat uw kerk bewaard wordt bij uw woord en ook uitgebreid wordt in de breedte en in de diepte. Wij vragen dat in de vergeving van onze zonden. Zie ons zo aan, uit genade. Denk aan ons in ontferming. Wij vragen dat in de vergeving van onze zonden, in de uitdelging van onze schuld, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in het boek van de Handelingen. Handelingen 16. Noem u Handelingen 16. En van Handelingen 16 lezen wij vers 6 tot 15. Vers 1 tot 15. Vers 1 tot 15. En het gaat daar over de tweede zendingsreis van Paulus. Paulus is net begonnen, zeg maar, aan zijn reis vanuit Antiochië. En dan lezen we dat hij in het zuiden van wat nu Turkije is, dat hij daar is, en dan beginnen we te lezen. En hij kwam te Derbe en Lystre, en zie al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. En er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zei: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om aan dezelfde het evangelie te verkondigen. En van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace, en de volgende dag naar Neapolis, en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht geschieden. En neergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatire, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Tot zover lezen van de Heilige Schrift. We willen vooral nadenken over wat er gebeurde in Filippi, vers 12 tot 15. Voordat wij tot de ontvouwing daarvan overgaan, gaan we samen zingen. Nadat ik u eerst nog enige afkondigingen heb meegedeeld, dat volgende week zondag om 10:00 dominee P.H. van Tricht uit Ede hoopt voor te gaan. En om 18:30, 18:30 de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk. En dat de collecte vandaag is in de eerste plaats voor het kerkblad en in de tweede plaats voor de plaatselijke gemeente. Wij gaan samen zingen en dat doen wij uit Psalm 19... en daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heren wet nogstans verspreidt volmaakte glans. En het vijfde: des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 4 en 5 van Psalm 19. Boven de prediking zetten we de eerste evangelieprediking in Europa. De eerste evangelieprediking in Europa. Tenminste de eerste officiële evangelieprediking. Wij letten dan op drie dingen. De komst van die prediking, de werking van die prediking en de vrucht ervan. De komst, de werking en de vrucht van de prediking van het evangelie in Europa. Gemeente, jongens en meisjes, Paulus is op zijn tweede zendingsreis. De eerste is afgelopen, hij is teruggekomen in Jeruzalem en hij heeft nieuwe opdrachten meegekregen. In Jeruzalem is een vergadering geweest en daar hebben ze afgesproken, wat moeten de heidenen nu doen? Wat moeten ze niet doen? Ze hoeven zich niet te laten besnijden, maar ze moeten zich wel onthouden van bloed en van hoererij. En nog wat andere dingen. En nu gaat Paulus op die tweede zendingsreis terug naar de gemeente die hij in zijn eerste zendingsreis gesticht heeft. Paulus is dus aan het werk om de gemeente te bouwen en het evangelie uit te breiden. En zo komt hij ook in Lystra en in Derbe, twee plekken waar hij al geweest was. En daar ziet hij een jongen, een jonge man. Hij kent hem. Hij kent ook zijn vader en hij kent vooral zijn moeder. Want zijn moeder is een vrome vrouw, zijn oma ook. En die jonge man is Timotheus. En Timotheus wordt door Paulus meegenomen op zendingsreis. Ja, die jonge Timotheus, die wil dat natuurlijk ook graag. Maar Paulus neemt hem mee. En zo gaan ze verder. Zo gaat dat woord van God verder. Er worden nieuwe mensen meegenomen. Trouwens, Timotheus is niet de enige die meegaat. Als u in vers 11 leest, daar staat van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace. Wij. Nou, Paulus heeft de handelingen niet geschreven. Timotheus ook niet. Wie dan wel? Nou, dat is Lucas. Lucas voegt zich er ook bij. Niet alleen Paulus, niet alleen Timotheus, en niet alleen zij, maar ook Lucas en waarschijnlijk nogal meer mensen. Zo groeit het aantal mensen dat het evangelie mag brengen. De Heere steekt mensen aan en roept mensen. Ook jonge mensen. Wij kennen Lucas verder niet. En we kennen wel Timotheus. Timotheus wordt ingeschakeld. En wat zou het mooi zijn als God ook vandaag mensen inschakelt. Ook jonge mensen. Die daarvoor de gaven ontvangen hebben. Die daarvoor de roeping ontvangen hebben. En krijgen om ingeschakeld te worden in dat wereldwijde werk van God. Want er zijn mensen nodig. Het woord moet doorgang vinden. Het woord moet verspreid worden tot aan de einden van de aarde en ook in Nederland. Opdat dat woord doorgang vindt. God roept mensen. Ook jonge mensen. Vandaag is Timotheus daar een voorbeeld van. Paulus heeft zijn plan gereed. Hij begint in Derbe en Lystra, dat is het zuiden van Turkije in onze gedachten, in onze termen gesproken. Maar dan gaat hij meer naar het westen. Hij gaat naar Azië, nog weer iets hoger, naar Mysië. Hij ondertussen komt hij ook in Frigië. Paulus heeft zijn plan gereed. Hij wil verder Azië, of in onze termen Turkije in. Maar het lukt niet. Wat er precies aan de hand is, weten we niet. Maar elke keer weer stuit Paulus op een grens. Hij is in Troas. Daar komt hij uiteindelijk. En hij wil naar het noorden, naar Bithynië. Noorden, aan de Kaspische Zee. En het lukt niet. Het gaat niet. De geest laat het hem niet toe. Wat is er nou aan de hand? Is dat tegenslag? Dat Paulus zegt, ja, zoveel tegenslag. Ja, dat kan niet van God zijn. Nou, dat is natuurlijk een beetje moeilijk om dat zo te zeggen. Maar het kan wel zijn dat er heel veel tegenslag komt. En dat horen we straks ook. En toch is het Gods weg. Dus tegenslag is niet zomaar een reden om ergens mee te stoppen. Maar is het de Heilige Geest die op de een of andere manier duidelijk maakt: hier moet je nu niet zijn. En Paulus zoekt naar de weg van de Heilige Geest. Hij gaat naar Azië, naar Mysië. En uiteindelijk ook in Frigië. En hij wil naar Bithynië, al die plekken daar in het oude Klein-Azië. De geest laat het hem niet toe. Hij zal zich wel eens afgevraagd hebben: wat gebeurt er toch? Het lukt niet. Het gaat niet. Het mag niet. En dan in Troas komt het antwoord. Daar in die nacht ziet hij een visioen. Er staat een Macedonische man, hij ziet dat. Macedonisch, dat is zijn uiterlijk, zijn klederdracht waarschijnlijk, of de manier waarop hij praat. Paulus weet het, dat is een Macedoniër. En die roept: kom over en help ons. Kom naar ons toe. En als Paulus dat gezicht gezien heeft, dan weet hij het. Ik moet nu de oversteek maken. Over de Egeïsche Zee heen. Ik moet naar wat later Europa zal heten. Ik moet daar naartoe. God roept. God zendt. Op zijn tijd. En hij roept: mens, God heeft de leiding. Het is niet Paulus die zijn strategieën bepaalt en uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft, maar het is God zelf. Zijn koninkrijk moet door. Hij schakelt daar mensen voor in, maar het is God zelf die de leiding heeft. Zijn woord moet verder. Zijn woord moet naar het westen toe. Ook naar het westen. God roept. Laten we eens even bij die man stilstaan. Dit is niet helemaal onze tekst, maar laten we eens even bij die man stilstaan. Kom over! En help ons! Als je het oppervlakkig bekijkt, is het een beetje een bijzondere vraag. Wat hebben die Macedoniërs nou aan Paulus? Macedonië, dat was de geboorteplek van Alexander de Grote. Het was een machtig rijk ooit geweest. Het wijze Griekenland. En daarachter Rome. Oh, die hadden wijsheid genoeg. Veel meer dan Paulus had. Kennis, waar we nu nog verbaasd van staan. Een cultuur die ons ja, ontzag inboezemt. Wat ze allemaal niet konden. Daar staan we nu zelfs nog verbaasd over. Wijsheid hadden ze, kennis hadden ze, geld hadden ze, macht hadden ze. Kom over, help ons. Ja, want wat baat het een mens eigenlijk? Als hij nou alles had. Als hij nou de knapste kop had. Meeste verstand. Meeste geld. Meeste macht. En hij wist niet wie God was. Wat weet je dan nog? Als je door het leven tastend gaat.
En het hier zoekt, en daar zoekt, de zus zoekt. En je vindt het niet. Of als je misschien maar nonchalant leeft. Denkt, komt allemaal wel. Een wereld in nood. Kom over. En help ons. Wijsheid hebben we genoeg. Kennis ook. Macht ook. Geld. Maar kom over met het woord van God. We hebben het samen gelezen. Dat wijsheid geeft. Dat inzicht geeft. Dat vertelt van die God die zo ontfermend is. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Omdat iedereen in hem gelooft, verloren gaat, maar behouden wordt. Dat evangelie mag doorgaan. En het moet doorgaan. Het is eigenlijk wel heel bijzonder wat hier in deze tekst gebeurt. Want dit is de eerste keer dat er officieel het evangelie gepredikt wordt in Europa. Ik zeg het een beetje ingewikkeld, officieel, want we weten ook wel dat er tussendoor al mensen in Rome geweest zijn en dat in Rome het evangelie al een klein beetje klonk. Er zijn mensen geweest, dat Paulus, die, als hij daar komt, dan is dat evangelie er ook al gekomen door anderen. Maar officieel, door een apostel, die daar bewust door God heen gestuurd wordt. God stuurt zijn boodschappers. En hij stuurt ze naar het westen. Is dat geen wonder van Gods genade? Het komt ook bij ons. Zeker in die tijd had je nog niet zo'n besef van de wereld delen. Maar Europa, daar komt het evangelie. En daar is het al zo ontzettend lang gekomen. Daar is het al bijna 2000 jaar gekomen. Toen ik die net die streken noemde waar Paulus doorheen reisde, Galatië, Frigië, Mysië, Azië, Bithynië. Dat zijn streken die kennen wij niet meer, ik heb ze probeerd een beetje uit te leggen. Het is die oostkust van, westkust van Turkije. Daar. En het noorden daarvan. En wat is daar nog te zien van het evangelie? Daar is het wel geweest. Daar is het heel lang geweest. Heel veel grote kerkvaders komen daar vandaan. Maar is het niet gebleven. Het is wel naar onze streken gekomen. En daar is het nog steeds. Is dat geen wonder van God? Misschien bent u in vakantie geweest in het buitenland, dat u op een plek was en zegt van ja, waar moet ik eigenlijk naar de kerk? Of dat u in een heel klein kerkje was. Met heel weinig mensen, in Frankrijk bijvoorbeeld. Ben je dan niet dankbaar dat je in Nederland woont? En dat er zoveel plaatsen zijn waar je het woord van God kunt horen, te kust en te keur zou ik bijna zeggen. En dat ze daar het moeten doen met een paar mensen. Een wonder van God. Dat het woord in Europa gekomen is, in Nederland gekomen is. Laten we daar een beetje zuinig op zijn. Want het woord kan ook weg. Het woord kan ook verdwijnen. Die man die roept, kom over en help ons. En die roep klinkt nog. Wat ook dat woord weer vanuit Europa, dat is ook wel gegaan, maar ook verder zou mogen gaan. Wat een dankbaarheid dat wij vanmorgen hier in de kerk mogen zijn. Dat heeft ook te maken met deze geschiedenis. Dat Paulus naar het westen trok. Niet naar het zuiden, naar het noorden. Dat God dat zo leidde. En Paulus is gehoorzaam. Het evangelie komt. En hoe werkt het dan?
dan komt het daar in Europa en dan is er niemand die daarop zit te wachten. Want Paulus heeft hem gezien. Die Macedonische man, kom over! Help ons! Jongens en meisjes, toen Paulus op de boot stapte, van Troas naar Samothrace, een eiland, en dan naar Neapolis, dat is het noorden van Griekenland tegenwoordig, we noemen dat de provincie Macedonië. Als hij daar komt, dan ziet hij die man niet. Dan is er geen welkomstcomité. Dan zie ik die man niet lopen, dan voelt Paulus zich bijna ontheemd. Hij gaat naar Filippi, dat is een stad iets meer in het binnenland, iets meer naar boven toe. Een kolonie, belangrijke stad, Romeinse stad, daar woonden heel veel oudgedienden. Soldaten, die kregen daar een stukje land en die mochten daar een bestaan opbouwen. En heel veel handelaars. Het is een grote stad, belangrijke stad, mooie stad ook. Veel gebouwen, ook een heel afgodische stad, met heel veel afgodsbeelden. En daar is Paulus. En dan lees ik daar zo, dat hij daar ettelijke dagen verkeert. Ik zie Paulus zo lopen, ja, hier, en hij begint vaak ergens, hij praat met mensen, maar het lijkt alsof het niet lukt. Daar in Filippi is geen welkomstcomité. Er is zelfs niet eens een synagoog. Het is een heidense stad. En hij weet amper waar hij moet beginnen. En dan gebeurt het toch. Op een sabbat. Er zijn een paar vrouwen. En die gaan de stad uit, dat heeft hij gehoord. En die gaan naar de rivier die daar in de buurt stroomt. En die gaan op die plaats. Buigen ze zich over het woord. Nee, ook college niet van mannen. Het zijn vrouwen. Waar zijn die mannen? Ik weet het niet. Maar zij zijn er. Mannen die vaak zo stoer zijn. Zo dapper. Maar het evangelie begint bij een paar vrouwen. Het is eigenlijk niks. Hoeveel zult er geweest zijn? Kinderen erbij, misschien 20? Dan zitten ze bij de rivier. En ze mogen geen echte dienst houden, want er is geen man bij. Maar ze zijn zomaar wat bezig. Het zijn Joodse vrouwen of vrouwen die geïnteresseerd zijn in de Joodse godsdienst. En een van die vrouwen is Lydia. Ze komt uit Klein-Azië, Thyatira, plek die ook in Openbaring genoemd wordt, waar de Heer Jezus een brief naartoe schrijft. Ze komt uit die plaats, maar ze is helemaal zee overgestoken naar Filippi. En daar heeft ze een handelshuis. Ze doet in purper. Maar het was wel een dure stof, dat droegen keizers. Purper, dan was je heel rijk als je zelf purper kon veroorloven. De meeste mensen droegen grijs of zwart, misschien een klein beetje wit. Maar vooral grijs, was niet zo duur. Zij heeft purper. Een rijke vrouw, belangrijke vrouw. Vrouw van aanzien, we lezen niet van haar man, misschien is die gestorven. Die is er ook. Wat zal ze gevoeld hebben, we weten het niet. Maar waarom gaat iemand naar het woord van God toe? Omdat hij toch ergens een leegte voelt in zijn leven. Met al de rijkdom die ze had, de voornaamheid en de status die ze had. Had ze iets niet. En zij zit daar. Zij zit er samen met die anderen. En Paulus preekt. Een klein clubje mensen. Wat heeft hij gepreekt? Staat er niet bij.
Maar wat zal Paulus anders gepreekt hebben dan over die grote schepper? Die ons gemaakt heeft. Die deze wereld geschapen heeft. Die ons ook een keer voor zich zal stellen. Wat zal die anders gesproken hebben dan over de zoon van deze schepper? De Heer Jezus. Die gekomen is om de vloek te torsen. De schuld te dragen. De zonde te verzoenen. Daar zou Paulus over gesproken hebben. Het zal geen reden geweest zijn. Hij zou misschien erbij gezeten hebben. En met die vrouwen zo wat in gesprek gegaan zijn. En zo langzamerhand zijn woord neergelegd hebben. Zo daarbij die rivier. Moeten we ook niet iets heel groots van voorstellen. Hij staat niet op een preekstoel of zo. En ze zitten niet keurig te luisteren. Zelfs niet zoals wij hier. Maar ze zitten er zomaar. En Paulus spreekt. En dan gebeurt er wat. Dan gaat Lydia luisteren. En ze luistert. Naar het woord van Paulus. En het komt in haar hart. En ze gaat erover nadenken. En ze gaat de waarheid ervan zien. En ze gaat de dingen die ze al wist combineren. En ze komt tot de overgave aan de Heer Jezus. Paulus doet zijn best. Ze heeft maar een klein clubje mensen waar hij voor preekt. Hij komt in die grote stad Filippi voornaam. Belangrijkste stad van dat deel van de wereld. En uiteindelijk komt hij bij een paar vrouwen terecht aan bij de rivier. Je zou zeggen, hoe moet hij daar nou mee beginnen? Maar daar werkt God. En dan lees je zo heel mooi. Dat Lydia acht neemt. Op wat door Paulus gesproken wordt. Omdat de Heere haar hart opende. Ziet u hoe God overal de eer van krijgt in deze geschiedenis? Dat Paulus daar terecht komt in Filippi, dat was helemaal niet zijn bedoeling geweest. Hij had naar Bithynië willen gaan. Naar Troas, daar blijven. En dat hij nu hier terecht komt, dat was ook niet zijn bedoeling. Want het was de bedoeling dat hij daar een synagoge zou ontmoeten. En daar met mannen zou spreken. Daar misschien op de markt een verhaal zou houden. Maar hij komt hier terecht. God leidt de dingen. En God doet ook nog het hart van Lydia open. Zodat ze gaat luisteren. Het is de genade van God dat dat woord niet buiten ons blijft. Maar dat dat woord binnen in ons komt. Dat we dat gaan horen met de oren van ons hart. En dat onze wil gebogen wordt. Anders blijft het aan de buitenkant. Ik heb misschien een hele hoop weten van de Bijbel. Of ik heb misschien een hele hoop verstaan. Maar dan gaat het eindelijk buiten je hart om. Maar de Heere opent. Hij stuurt zijn Heilige Geest. Die Heilige Geest. Die opent van binnenuit. Dat hart van Lydia. Paulus had geen sleutel van dat hart. Toen was zijn best gedaan. Om zo goed mogelijk te preken. Om dat woord ook dichtbij te brengen. Maar het was niet Paulus. En het was uiteindelijk ook niet Lydia die dat hart openzet. Het is God die dat hart openmaakt. Weet je, onder dat simpele werk, daar bij die rivier, waar de schriften opengaan, waar Paulus is en Paulus spreekt, daar gebeurt wat. En dat doet God nog. Want daarvoor laat hij zijn woord uitgaan. Opdat dat woord bij mensen binnenkomt. Opdat dat woord mensen raakt. Opdat dat woord blijft haken. Wat weet je nog van de preek van vorige week? Van vorige week, zondagmorgen? Wat weet je nog van de preek van vorige week, zondagavond? Sommige mensen schrijven wat op, dat is wel goed, want dan kun je tenminste nog een beetje onthouden. Maar laten we eerlijk zijn, als je dat even moet zeggen, dan vind je het wel lastig, hè? Waar ging het ook weer over? Nou, is dat nou niet eens het belangrijkste dat je weet waarover het ging, maar sprak het je aan? Deed het wat met je? Of ben je verhard? Weet je hard? Geraakt? Zachter? Heb je meegenomen? Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat God binnenkomt. De Heer Jezus. Aan de deur van ons hart klopt. En daar zegt: doe mij open. En tegelijkertijd dat de Heilige Geest dat hart openmaakt. En dan zegt iemand in de kerk: ja, ja, maar daar zie je wel, dat er staat toch maar een soort, ja, een soort iets waar je niet ten niks kunt doen. Want Lydia zat daar, ja, dat het hart open ging, het was Gods werk, maar ja, dat kun je zelf ook niet doen. Ja, dan moet je dan maar een soort afwachten of zo. Dan moet je dan maar overgeven, hopen dat het een keer gebeurt bij je. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze tekst. Dat je zegt, ja, nou ja, dan moet het maar een keer gebeuren. Dan moet je wel maar afwachten. Dan moet je dat maar hopen of zo. Want waar gebeurt dat nou? Waar gaat dat hart open? Onder de prediking van het woord. En dan moet je daar zijn. En als dat woord, als in dat woord de Heer Jezus naar ons toe komt. En op onze schouder klopt. En zegt: mijn zoon, mijn dochter. Geef mij jouw hart. En dat gebeurt nog. Dat gebeurt ook vandaag de dag nog. En God trekt soms mensen op een wonderlijke manier. Ik sprak van de week nog iemand. Buitengewoon dramatisch verhaal van iemand. Ik kwam het even vertellen. Wel dat God haar dwars door alles heen, volstrekt van buiten de kerk, naar de gemeente toe getrokken had. Waar eigenlijk mensen nauwelijks een rol bij gespeeld hadden, maar God wel trok. En toen er mensen gekomen zijn om die een vrouw ook leiding te geven. Zo'n verhaal hoor, dan weet je wel dat God nog steeds werkt, echt hoor. En het werkt hier ook. In gemeentes zoals onze gemeentes in Dordrecht en ook hier. Want waar het woord is, daar is ook de Heilige Geest. Die Heilige Geest verbindt zich met het woord. Laat dat woord zijn kracht hebben. En ze geeft acht op wat door Paulus gesproken heeft. Is. Het gaat niet zo de ene oor in, de andere uit, zo, maar het komt bij er binnen. En dan gaat het ook heel, heel snel. Want dan zegt ze ook dat ze gedoopt wil worden. En dat wordt ze dan ook. Samen met haar gezin. Dat brengt ons bij het laatste, de vrucht van de prediking. God werkt. Die man stond er. En een vrouw wordt bekeerd. En niet alleen die vrouw. Maar God werkt. Verder ontstaat een gemeente. De gemeente van de Filippenzen. Er is later zelfs een brief aangeschreven. Dat is een van de warmste brieven van het Nieuwe Testament. Paulus die heeft zeker al wat aan te merken op de gemeente. Maar hij is ook vol lof over die gemeente. Hij heeft haar lief. Daar in Filippi begint God te werken. Daar in Europa zet God zijn voeten op de grond. Wat een zegen Wij kunnen dat ons niet voorstellen. Maar stel je voor, nog een keer, dat God die andere kant op was gegaan. Waarom wij? Dat is toch genade van God. En als dan dat woord van God komt, als dat hart open gaat, als ze dan luistert, dan komt daar ook de vrucht. En die vrucht die uit zich in het feit dat zij gedoopt wil worden. Gedoopt, waarom gedoopt? Omdat die doop de teken is van de inhoud van het evangelie. Want wat is de doop anders dan de onderstreping, de bevestiging van de vergeving van de zonde? Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol, als waren ze rood als karmozijn, zullen witter worden dan sneeuw. Het teken van reiniging, het teken van vernieuwing, opstaan tot een nieuw leven. Het gaat heel snel. Het gaat wel heel diep. Didier heeft het verstaan. Wat heeft ze verstaan? Dat haar leven alleen veilig is bij de Heer Jezus. Als haar zonden vergeven zijn en verzoend en weggenomen, en als haar leven opgenomen is in de genade van God om zo ook een nieuw leven te mogen leiden. Is dat verstaan? Dat is de kern. Dan komen al die andere dingen natuurlijk erbij. Maar dat gaat ook wel vanzelf. Als die kern er is, die genade van God, die heeft verstaan, laat dat dan mogen zijn. En staat er nog iets. Als ze werd gedoopt en haar huis. Haar huis kan niet anders betekenen dan de familie met wie ze leefde. Was er een man? Waarschijnlijk niet, want anders had hij wel genoemd geweest. Wordt nergens genoemd. Speelt geen rol, dus hij zal er wel niet geweest zijn. Had ze wel kinderen? En ook wel slaven waarschijnlijk, want het was een voorname vrouw. En onder dat huis dan viel dan iedereen die onder haar macht, om het zo te zeggen, stond. Waar zij verantwoordelijkheid voor droeg. En dat hele huis wordt ook gedoopt. Niet alleen zij. Niet alleen die enkeling, maar ook die familie. Later bij de stokbewaarder gebeurt precies hetzelfde. Dus die man, dat is even verderop. Er gebeurt hetzelfde Filippi. Als die man tot bekering komt, dan wordt hij gedoopt. En zijn huis. Er zullen ook al kinderen bij geweest zijn. God zoekt ook kinderen. Die doop is ook een teken van Gods verbond. Ook naar de komende generaties toe. Dat zie je ook hier heel duidelijk. Ze vraagt om die genade van God. Maar niet alleen voor zichzelf. Niet alleen als ik maar behouden ben. Dan gun ik het ook mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. Met wie ik ook maar verbonden ben. En nog iets anders. Wat is dan nog een teken van die genade van God? En dan staat er, als ze gedoopt is in het water waar ze waarschijnlijk ook bij, waar die preek plaatsvond, de plaats van het gebed. En dat ze dan zegt, als u nou geoordeeld hebt dat ik de Heere trouw ben, blijf in mijn huis. Dat is heel bescheiden. Zegt niet, ik heb het wel recht op, want ik ben een voorname vrouw. Maar als u nou oordeelt dat ik de Heere getrouw ben, blijf dan bij mij. Laat mij dan mogen groeien in het woord van God. En laat mij dan mogen toenemen kennis van de Heer Jezus. Dan ben je toch niet klaar? Dan zeg je toch niet, ja, heb ik het, wat je toe zou nemen. In de kennis van de genade van de Heere God, van de Heere Jezus. En dat je ook, dat jouw huis ook een uitgangspunt zou zijn voor Paulus. Wat is het ook geworden, want als u het verder leest, zou het mooi zijn om daar nog verder over na te denken, dat moet u zelf maar doen. Dan hoort u dat Paulus dan in conflict komt met de stadsbestuurders. Uiteindelijk in de gevangenis komt. Ook weer eruit verlost wordt. Stokbewaarder wordt bekeerd. Maar dan gaat hij terug naar het huis van Lydia. Dat is zijn uitgangspunt. Zijn uitvalsbasis. Het is als het ware het centrum van Filippi geworden. Daar werkt God. We gaan bijna eindigen. Wat zien we nou in deze tekst? We zien hoe God zijn lijnen trekt. Mensen in dienst neemt, Paulus, Timotheus, Lucas. En het woord daar laat komen waar het zijn moet. Dat is genade van God. En dat we daar zuinig op zijn. Dat God deze stap zet richting ook Nederland, Europa in. Dat we daar als Europa zuinig op zijn. Europa dat zo verseculariseert. Dat daar God zijn stappen gezet heeft. En het nog wil doen. Dat we dat ook niet verzondigen. Of als we het verzondigd hebben, dat we ons bekeren. Dat we blijven. Heere, blijf bij ons. Het tweede dat we zagen is dat God werkt door de prediking. Mensen geroepen worden. En dat het allemaal niet zo opzienbarend is. Helemaal niet zelfs. Een paar vrouwen. Een voorname vrouw, maar ja goed. Het waren toch niet de notabelen van de stad. En daar werkt hij. Op zijn heel verborgen eenvoudige manier. En dan laat hij zijn woord verkondigen. En in dat woord komt de Heilige Geest mee. Zo werkt God. Ook in onze dagen. Om mensen te trekken. Om te laten zien dat je in jezelf verloren bent. En die genade van God nodig hebt. Dat hij die genade ook wil geven. We zien ook dat God toewerkt naar de sacramenten. De doop. Zelfs de kinderdoop zie je terugkomen. Het huis wat meegenomen wordt. In de doop. Allemaal. Zo staat het er ook. God roept. En God trekt. En dat het huis van Lydia weer een plek wordt om het evangelie te verspreiden. Hoe luistert u? Hoe luister ik? Wat is Gods weg met mijn leven? Lydia moest een wonderlijke weg gaan. Vanuit Thyatira moest in Filippi terechtkomen. In Filippi Paulus te ontmoeten. God leidt mensen. Op wat we aan zijn voeten komen. De voeten van de Heere Jezus. En op wat we zijn genade mogen kennen. In leven en sterven. Niet mijn eigendom. Maar het eigendom van de getrouwe zaligmaker. De Heer Jezus Christus. En hij doet dat door de prediking van het woord. Om te laten zien wie wij zijn. Ook laten zien wie hij is. En zo mensen te trekken tot hem. Hoe luistert u? Hoe luister jij? En wat neemt u nou mee? Straks als u naar huis gaat. En waar gaat u om bidden? Of waar ga jij om danken? Amen. Psalm 119, vers 29 en 32. 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel. En het 32e, ik ben een vriend, ik ben een metgezel.
van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 29 en 32 van Psalm 119. Laten wij eindigen met dankzegging. Heren, wij zagen in Handelingen 16, het eerste stukje daarvan, u aan het werk. Hoe niet Paulus de leiding heeft, maar u. Hoe u Paulus naar Troas brengt en van Troas naar Filippi. Hoe u dat leidt. Hoe u daar ook mensen bij inschakelt. Dat Paulus het niet alleen doet, dat Lucas erbij is en Timotheus erbij is. Heren, wij danken u voor uw woord. En wij bidden u, Heren, wilt u zo blijven werken. U hebt ook ons bereikt met uw evangelie. Heren, dat we dat niet in de wind slaan. En dat we dat ook maar op waarde schatten. En dat ook dat woord weer verder mag gaan. Mensen die er nooit van gehoord hebben. Wat ze u mogen kennen en in u hun behoud mogen vinden. Heren, wij dragen zo deze wereld aan u op, hier in nood, in verlorenheid, in zonde, maar ook in uw barmhartigheid, Heren, zie op haar neer. Heren, wilt u ook zo werken onder ons, ook door de prediking van het evangelie, dat hele simpele middel, waar u zich aan verbindt, waar de Heilige Geest werkt. Heren, wilt u ook in onze levens werken. Hetzelfde woord van oordeel en genade. Van zonde en vergeving. Dat we op onze schouders worden getikt. Meegenomen. Dat we als het ware voor u komen staan. Heren, geef het onze jongens en meisjes. Onze ouderen, want we hebben het allemaal nodig. Dat we niet eenmaal omkomen, maar behouden zullen worden. Dat we zo, Heren, wilt u zo dat zaad elke keer weer strooien en nat maken. En ook dat er de vrucht komt van belijdenis, van doop als die nog niet heeft plaatsgevonden. Maar ook van dat verlangen om meer te mogen weten, om ook zelf een schakel te zijn in uw koninkrijk. Heren, dank voor uw woord. Wilt u het verkeerde van deze dienst vergeven? Ga met ons mee, Heren. Bewaar ons, spaar ons, breng ons al worden verwacht of moeten zijn. En wilt u ook vanavond en weer zijn met uw evangelie. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 111, het zesde vers. 111, vers 6. ga dan heen in vrede en ontvangt in het hart de zegen die wij zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en u behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.
God zegen. God zegen.